hou er wel rekening mee dat je aardas met een jurk van 25 gulden aan moet lopen. Toen zei ik, ja, nou ja, dat maakt me niet uit. Maar dan ul ik me daar groot en dan ging ik naar huis. En dan dacht ik, oh jongens, wat staat me te wachten.
Het oude dorp, op de plekken waar vroeger de oude schoolsting woont, Anna Kramer. Ze woont bij de vuurtoren en bij de Staversoogte, met daarachter de Westhaven en het IJsselmeer. Ik praat met Anna, zo binnenkort 90 te worden. Ze kan het zelf bijna niet geloven. De vurige Gerritsen vertelt over de vroege jeugd en over de oorlog. Deze keer, in deze podcast, vertelt ze I leupen over het vervolg van haar leven. Heur trots op de kinderen, maar ook over het verdriet en de teleurstelling dat huwelijk geen stand houden had. Dat was vooral in die tijd heel heftig op werk. Maar ze praat ook over de engelen zonder vleugels, zoals ze dat noemt. De mensen die naar de ommen kijken, zodat ze nog zelfstandig kan blijven wonen. Ik ben Albert Brouwer en dit is het tweede deel van de podcast met Anna Kramer. Een bijzondere rukkervrouw.
Anna, wanneer het over je vroegste jeugd had, wanneer het over de oorlog had, je bijzondere tijd voor jullie als een gezin.
Ja.
Toen naar de lagere school.
Toen begon het.
Wat wou je allemaal? Wat was je ambities en je dromen?
Ik wou studeren. Ik wou van Urk af. Maar dat was een kinderdroom, want wie dacht erover om van Urk te komen. Maar ja, ik had altijd zoiets van, ik heb het nooit waar gemaakt, maar hierachter is nog wel wat anders. Toen ben ik op Engelse les gegaan bij meester Etenbrei, want ik zou naar de ULO was dat toen. En ik was eigenlijk zover dat september ging ik naar de ULO en toen gingen ze mij, die 8 jaar bij ons was, ging met vakantie en die ontmoette een jongen en die bleef daar.
Dus de meid in de winkel?
De meid, nou, de werkmeid.
Ja.
Toen ging ik natuurlijk niet naar de ULO, want ik was de oudste, dus ik kwam in huis. Ja, nou ja, dat wordt een drama.
Dus je moeder Marretje in de... Ja, je bleef dus, maar in huis.
Ja, dat was... Toen kwam er een neven van mijn moeder uit Amsterdam. En die zegt, nou ja, dat mag niet. Want ik had ook een klasse over de sloan. En zaten we in een aparte klasse met de zoon van meester Etenbrei. En toen hebben wij gewoon een klasse over, zo'n wij zijn klasse vuur uit. Dus een gedeelte van de ene kant en van de andere kant. Hè. En toen kwam die man op haar en die zegt, nou Marretje, dat moet je niet doen, dat kan niet. En nou ja, een bult Harry en een bult gedoe.
Je was een maatje van 12 jaar.
Ik was een maatje van 12 jaar. Toen zegt mijn vader, zegt hij, een kind van 12 jaar en die mule dat niet laten doen, jawel, dat moest. En dan mijn vader zegt, dan nemen we een werkster bij. Nou, er is de eerste 2 jaar geen werkster bij gekomen. En er lagen kokoslopers in de winkel, die moest ik met de buurvrouw optillen. En die moesten er 2 keer per week uit. En bij de buren achterover dekken. En dan denk ik wel eens van, als ik er nou een van 20 een doekje zie knepen, dan denk ik, nou. En ik was 12, dan moest ik 2 keer in de week de straat te schrobben.
Ja, had je dat toen de boerderij ook?
Toen hadden wij de boerderij ook nog. Dus de koen niet maar hoor, maar
nee, okay.
wel een varkenshokken en kippen en kanin en een kalf. En toen was de schuur al de schuur. Maar dat moest je allemaal schoonmaken en allemaal schrobben en 2 keer in een jaar moest je die bakkerij schoonmaken. De meelplanken in de wiek en dan denk ik wel dus hoe heb ik dat ooit volbracht.
Als maatje.
Toen later aan 2 vrienden, de ene kwam Dennis als namelijk de donderdag, die dan dingen we de winkels. En ja, voor de rest, Dennis als dingen dealen, s'morgens gooide mijn vader de waspot aan en dan worden je roepen en dan wordt er om 6 uur een deken van je afgetrokken. Want dan moest er een wassen worden. En Dennis als dingen de halve dag te strekken. Ik weet ook niet. Later denk ik wel, dus mijn zusters zijn het wel makkelijker had als ik.
Ja, dat was het.
Ze zijn wel ook in bedrijven geweest. Mm-hmm. Want ja, lieve Noes, die was in Kampen. En ze laat zijn opleidingen doen. Toen is ze naar Arnhem gewoon. Naar ons dorp. Bij minder verliede kinderen en allemaal. Maar daar hebben ze er ook verdoen gehaald.
Ja.
Daar is Jannie op een gegeven moment ook verdoen gehaald. En ja, het was dan toch vroeger zeker zo.
Was het lot van de kinderen en
was
het
lot van de kinderen, ja. Je ja. Was een...
Je vader was ook druk met andere dingen natuurlijk.
Ook nog.
Schoolvereniging.
Schoolvereniging is hij later in gekomen. De dokters en de dominees, die zaten bij ons over de vloer. En ja, dan denk ik wel van, dan met een mens toch een breer gezichtsveld.
Ja.
Hè? Dat had ik dus later wel, want mijn kinderen waren mezelf. Die kwam Jan van mij, Ulk van de Haven af. Die moest niet visserman worden.
Nee.
Die moest laren in Van Urk af. Dan zie ik altijd. Vliegen jullie.
Ja. En toen?
Nou ja, toen kreeg ik verkering. En toen wilde ik toch wel heel graag. Toen ben ik dus toch nog jong getrouwd.
Met een visserman?
Met een visserman. En dat had eigenlijk nooit past.
Nee.
Het erge was dat de families niet bij elkaar pasten. Die ene was heel zwaar en aan de andere kant. Daarbij was in mijn familie alles, ja, hoe moet ik het even zeggen, Nederlands. Hè? En de andere familie was NSB. Dat was natuurlijk een hele grote gapengat ertussen.
Moeilijk
dat het wel altijd heel moeilijk geweest.
Ook voor je vader?
Ook voor mijn vader, ja. En voor de familie, voor mijn familie.
Ja.
Die hebben allemaal in Duitsland zitten, die broers. En dus ja, dat is een heel moeilijk stukje geweest.
Maar toch ging je mee.
En toch ben ik mee gewoon in die flow, want ik ben niet naar die kerken gewoon. Ik ben gewoon bij mijn eigen kerk gebleven. Er is Kees ook bij gewoon. Maar het heeft toch altijd een niet een goede combinatie geweest, laat ik het nou zo zeggen. En op een gegeven moment was ik toch aan een heel langere kant. En dat heeft de verwijdering gegeven. Ik had de kinderen en dan wilde ik naar buiten en voort. En ja, dat was altijd een beetje een tegenwerking. En dat op een gegeven moment helemaal niet meer ging. En ik toch besluit dat ik wel ruimer wilde leven. En
hoe moeilijk was die beslissing?
En die was vreselijk moeilijk. Want ik wou alles. Ik wou therapie en ik wou alles. Maar dat van die kant niet. En nee, dat het heel moeilijk geweest. Want dan moet je zelf de beslissingen nemen. En zelf naar afkorten. Dus
het is nog steeds niet normaal, maar het was natuurlijk in die tijd
helemaal abnormaal.
Ja, dat gebeurde werkelijk niet.
En dat was heel moeilijk voor mij. En dat had eigenlijk nooit iemand begrepen. Want ik was toch altijd vrolijk en ik had mijn sportvriendinnen en ik had mijn vriendinnen en ik had mijn moes. En dat het eigenlijk voor mij altijd verborgen geweest. Ook waarom, of ik het te doen heb, of hoe of wat. Of
voelde je je heel erg een gescheiden vrouw?
Ja, ik voelde me heel erg apart. Als ik mensen tegenkwam die al eens hoofd al draaiden, was ik helemaal van de rel. En dan vloog ik naar mijn moeder en dan zei ik, ja, nou, en later kwam ik dat mensen tegen en dan zei ze wel wat. Ik trok het ook heel erg op mijn hand, van dat ik dacht dat ik buiten alles ging. En we zaten dus bij mijn zuster en toen hadden we het erover dat ik ging scharen. En toen zei mijn zuster die onder mij was van, hou er wel rekening mee dat je aardas met een jurk van 25 gulden nou moeten lopen. Toen zei ik, ja, nou ja, dat maakt me niet uit. Maar dan wil ik mijn dag groot en dan ging ik naar huis. En dan dacht ik, oh jongens, wat staat me te wachten? Jan moet dokter worden en wat staat me te wachten? Ik wilde geen alimentatie, daar was ik toch roos voor. Word ik opgebeld door familie. En dan zei ze, je denkt zeker dat je er... En zei ik, maak je niet druk, ik hoef niks. Ik hoef niks, ik wil enkel op mezelf met mijn kinderen. En dat heb ik voor elkaar gekregen.
Ja.
Ik bedoel, dat het voor mij ja, toch wel erg moeilijk geweest. Erg moeilijk. En dat heb ik nooit zo laten merken.
Hij ook steun gekregen?
Weinig. Er kwam een keer een dominee en dat was dominee Baas, die woonde achter me. Toen woonde ik daar nog natuurlijk en die had in de gaten dat het helemaal niet... En toen later, toen was hij volgens mij onder Amsterdam en toen had hij nog een keer bij me geweest en dominee is van onze kant helemaal niet en van de andere familie helemaal niet. Maar ook niet eigenlijk van mijn eigen familie.
Nee.
Want mijn vader zei toen hij doodging, probeer het nog een keer. Ik zeg, wordt niks. Maar mijn moeder had altijd Kees toch een aan boven de hoofd te houden. En ja, hij kwam even goed bij Klaas van ons en ik kwam even goed bij Willy. En ja... Ja, het was vreugde, ook moeilijk denken.
Ja.
Het was gewoon een hele moeilijke tijd dat gebeurde.
Ja, dat was bijzonder op
dus dat was,
in die tijd.
Dat was heel bijzonder.
En voor jullie ingrijpend.
Ja, dat was echt een hele wonderlijke tijd geweest. Mijn oma Fokker, die was altijd bij mijn moeder, kwam iedere avond. Was er ook heel erg op toe. Ja, later had hij er zelf.
Ja.
Ging er en ja, dan moet je het allemaal weer terugdraaien en... Ja, ja, het was misschien ook, ik had me eigenlijk gewoon uit moeten spreken. En laten zien dat ik verdriet had en dat mijn heel erg zading, ook om de kinderen. Maar die andere eigenlijk, ja, ik kan niet zeggen dat je zeggen van gescheiden ouders of dat heb ik nooit aan mijn kinderen gemerkt.
Nee.
Dus had nog niet veel contact. Dus ja, het hele verhaal, dat het eigenlijk goed was, dat is zo gewoon is,
ja.
Denk ik. Maar dat is mijn gedachte natuurlijk. Dus dan zou je dat met de kinderen, maar dat vind ik niet, omdat nou, dat moeten ze zelf maar zeggen.
Ja. Anna. 89 jaar.
89. Nog.
Kun je zelf geloven?
Nee, ik kan het niet geloven. Want ik heb nooit gedacht dat ik zo oud zou worden om alles wat ik meemaakte. Alle operaties die ik had. En dan denk ik van dat ik dan toch een heel sterk mens was.
Je woont nog op jezelf.
Ik woon nog op mezelf.
Je kinderen moeten allemaal aan de bal. Wie zorgt er voor je?
Ja, ikzelf eigenlijk. Want dan zeggen ze jij en je familie. Maar die ben ook allemaal oud. En ik heb met Ine zuster het allergrootste contact. Dat is met mijn jongste. En ik voelde me altijd een beetje...
Dat is Betty, hè?
Nee, dat is Jannie.
Oh, dat is Jannie.
Dat is Jannie. En ik heb altijd het gevoel dat ik moest op Jannie passen. Want mijn moeder die was... altijd een beetje een krakkemikker in lesten. En toen was Jannie vanzelf jong en die ging naar de Wallen. En Jannie wou dansen en die wou roken. Dan kreeg ze van mij een tientje. Want in haar naam was het niet zoveel geld. Ze verdiende niet zoveel geld. En ik heb altijd het gevoel dat ik daar een beetje op moest passen. Jannie had altijd het gevoel naar mij had van... Anna is er.
Ja.
En Piet zei zelfs een keer, ik was altijd een beetje jaloers op je. Dus dat vind ik dan altijd nog wel leuk.
Ja.
Maar ja, voor de rest, ja, waar hadden we het over?
Wie past er op je?
Oh ja, wie past er op? Nou ja, ik heb mijn jongste dochter het altijd het beste op me past. Eigenlijk van begin dat ze voor te gaan is, naar Nijmegen te studeren, kwamen ze ieder weekend op werk. Maar jij is van Urk overgegaan. En dan zie ik tegen Jaap van, als ik aanwinnig word, bel ik. Dat deed hij in het begin altijd te doen. Dan kwam er ook een... Maar Jaap is niet erg mijnend. Dus Madja wel. En Madja is ook altijd trouw op Urk met bezoeken. Ja, en,
het is ook niet naast de duur, hè?
Hmm?
Het is ook niet naast de
het
duur.
Het is niet naast de duur. Nee. Maar Jan is een jongen. Die is, gewoon studeren. Kwam ieder weekend op Urk om zijn was te laten doen. En die is getrouwd. En Jan is een ene die hem zelf heel goed kan redden. 2 kinderen kregen. En ik zeg altijd, als ik piep, dan is Jan er. Maar je moet er niet om hoekjes heen praten, want dan is hij er niet. Dan, niet je moet niet mouwen. Madja is wat dat betreft een rosser. Als die komt, dan zeg ik, dan is je koning, je boodschappen niet doen. En, maar de zorg, de verantwoordelijkheid, dat wil hij van mij het meeste. Okay. Ze is het jongste. Ze is ook ieder weekend op werk. Nou, ze is een week in Milaan voor de werk. En dan iedere avond even kijken of het is. En iedere ochtend even kijken of het is. En ook bijhouden hoe gaat met de bank. Kun je dat nog wel? Dan doe ik het. En, maar ze zijn alle drie erg geoefend.
Ja.
En dat vind ik toch wel het belangrijkste.
En je woont midden in het oude dorp?
En ik woon midden in het oude dorp. En ik heb een buurvrouw gekregen. Een dominee. En daar luister ik altijd naar dominee Koetsveld in Westerkerk in Amsterdam. En die preekte over de engel zonder vleugels. En ik zeg, ik heb een buurvrouw, dat is de engel zonder vleugels. Ze komt, wat ze eten, denk erom, hou dat. De rolstoel, zie gaat met mijn kuieren als het weer is. Zie bedenkt het. En er zijn hele aparte, lieve mensen. Daar ben er geen woorden voor. En dan ook Grietje en Kees hier tegenover.
Ja.
Precies dezelfde, Barbara en Kees. Je hoeft maar te roepen, lup nou eens. Jan de Wit houdt me in de gaten of ik leef.
Ja.
Die wuift en die kijkt of ik er ben. Dus beter had ik het nooit kunnen treffen.
Nee.
Ik zeg iedere keer...
En wie ben je buren aan die kant?
Dat is Kees en Marie. Kees de Boer en Marie van Trien.
Juist.
Dat ben een echt... Allebei Kees, als ik... Hij moet er naar een ziekenhuis van een keer dan poes ik hem, want dat is waar. Dat ben een hele aparte mensen.
Ja.
En daar ben ik ook erg blij mee. En dat je dat hebt, want ik heb de thuiszorg, die is goed en iedereen is goed. Maar je moet bij goede dingen moet je liefde hebben.
Ja.
En dat is het belangrijkste.
Ik hoop dat je er nog... En, langer van muur genieten.
Nou, dat hoop ik zelf ook. Want ik zeg, ik hoop eigenlijk nog wel 5 jaar. Dan zegt Jan, dan moet je binnen nog wel 5 jaar. Maar ja, dan weet ik niet of dat waar is. Maar dit is de kers op de taart.
Nou, dan kan je knie niet zo goed meer wezen.
Nou,
maar aan je geheugen mankeert iemand niks.
Nee, gelukkig niet. Want ik ben heel blij dat ik alles nog weet. En dat ik nog, en dan denk ik, ik had jaren niet in de kerk geweest. En dan denk ik van, de preek van de catechismus, dat hoeft van mij niet. Maar die ken ik uit mijn hoofd, weet je wel.
Ja.
En hoeveel scheuringen heb ik meegemaakt.
Je bouwt wel wat op in zo'n lang
leven. En je ziet er zoveel.
Ja.
Je ziet er zoveel. En dan zeg ik wel, mijn opa die ging heel jong naar Aandijk. Om kruin te kopen voor de speculaas. En dan zei die man, zijn de Urkers nog vroom en slecht?
Ja.
En dat heb ik altijd maar voor mijn oog genomen.
Ja. En dat deelde je vader ook met jullie? Ja.
En dat heb mijn vader ons ook gedaan.
Nou.
En dat is eigenlijk, je afkomst moet je niet verloochenen.
Nee.
Daar moet je altijd aan denken. En wat je later teruggekregen, dan moet je erg blij mee wezen. Erg blij. Want op het ogenblik is de wereld heel erg koud.
Ja.
En daar moeten we de corona de schuld niet van geven. Want dat is voor de tijd al begonnen. Toen in Amerika en New York die twee flats doorboord worden. Toen heb ik gedacht, dit gaat niet goed. En toen is het begonnen dat ieder voor hemzelf leeft.
Ja.
En de jeugd niet aan alle mensen denkt. En dat is ons wel laat.
Ja.
En dat vind ik jammer.
Wat dat betreft is er genoeg om je zorgen over te maken.
Ja. Voor de jeugd maak ik me heel erg veel zorgen. Ik ben ook heel blij dat het met mijn kleinkinderen allemaal geen drank, geen drugs, ja, geen ellende is.
En vooral dat
en allemaal goed les best doen. Dat, ja. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja. Nou.
Ik geloof dat ik genoeg gezegd heb.
Ja, ja. Word je niet loven van?
Nee hoor, ik ben nooit loven.
Oké. Okay.
Tot zover het tweede deel van de podcast met Anna Kramer. Ik heb nog even met haar nagepraat. Sommige dingen vond ze moeilijk om te vertellen, maar ze is blij dat ze het toch gedaan heeft. Intussen is ze geopereerd en het gaat goed, gelukkig maar. Nou eerst de revalidatie en dan weer in haar eigen huisje bij de vuurtoren. Met dank aan de engelen zonder vleugels. Ik ben Albe Brouwer en dit was een podcast van het Erkenland.